Welkom bij een nieuwe aflevering van Digital Brains. In deze Puls praten Daan en ik je kort bij over het laatste nieuws. Met onder andere TikTok wordt in steeds meer niches een belangrijke zoekmachine. Maar ook YouTube is waardevol op bepaalde thema's. En TikTok heeft een deal gesloten met Disney. En ze starten met Out of Phone voor Digital Out of Home advertenties. Het was erg onrustig bij OpenAI de afgelopen weken. De vraag is de storm nu echt overgewaaid? En wat betekent uiteindelijk waar we nu staan? We hebben een Pulse from the past. 35 jaar internet in Nederland. Dus we gaan heel eind terug in de tijd, Daan, dit keer.
De verste, denk ik, ooit.
Verste ooit, ja. En nog een leuke fun fact hebben we over de podcast. Een beetje niche voor onszelf natuurlijk. Maar de podcast groeit door in Nederland. Maar het landschap verandert weinig daarin. Maar we beginnen eerst met wat juridisch en technisch. Maar wel met mogelijk zichtbare gevolgen. De Digital Markets Act, wat er aankomt. September is die geaccordeerd volgens mij door het Europese parlement, als ik het goed zeg.
Ja, heel technisch gezien. Hij bestaat al langer. Alleen nu hebben ze gezegd, wie zijn dan exact de partijen waarvoor we dat introduceren? Wie zijn de gatekeepers?
Hij is geconcretiseerd eigenlijk.
Ja,
daarin.
Wie valt er onder die act eigenlijk, zeg maar? Dat zitten weinig verrassende namen tussen. Zoals Apple, Google, Amazon en een ander lijstje, Meta natuurlijk ook. Ja. Dan ben je officieel als gatekeeper gekwalificeerd. En wat houdt dat in? Dan ben je verplicht aan een soort monopoliemaatregelen te voldoen. Mm-hmm. Dan ben jij dus een gatekeeper, een poortwachter voor veel gebruikers. Zoals Google, dat is in search. Ja. Amazon, dat is in e-commerce in bepaalde vlakken. Ja. Dan moet jij je andere concurrenten op bepaalde plekken specifiek ruimte geven. Dat je geen eigen producten mag voortrekken. En dat geldt alleen voor de bedrijven die als gatekeeper in Europa te boek staan. Ja. En dat is nu dus geformaliseerd van, hey, dat is onder andere Google geworden.
Ja, je hebt zo'n dominante positie eigenlijk. En als je daarmee je eigen services voorrang verleent, dan is het echt nadelig bij een monopoliemacht wat je dan hebt en wat ze willen voorkomen.
En dan specifiek voor, daarom heet het de Digital Markets Act, specifiek voor digitale middelen. Want Okay. Het oude monopolie idee van vroeger uit en van dat spelletje met de huisjes ook, zeg maar.
De grootste, ja.
Dat die monopoliedynamiek die werkt in de digitale wereld, zeg maar, gewoon anders met platformen en jezelf dingen kunnen voortrekken, zeg maar, waardoor er een specifieke set aan regels is.
Ja, want je komt eigenlijk nooit, als Google het voor je bepaalt, kom je er nooit tussen uiteindelijk natuurlijk. Dan is het echt wat Google doet. En een van de dingen die dus mogelijk gaat veranderen, maar dat is inderdaad een verwachting, is bijvoorbeeld de Google Business profielen die je in Google kunt zien. Ja. Want dat is eigenlijk iets wat Google dus zelf regisseert over hoe laten wij locatieinformatie zien. Dat doen we met eigen Google Business, dat geven voorrang. En dat zou, als deze wet uitgevoerd gaat worden vanaf maart 2024, zou het anders gaan worden.
Ja, dan zou dat wel eens kunnen. Ja, zou Google dat eigenlijk, ja, papier zouden ze dat flink moeten gaan veranderen, want kijk, er zijn veel meer dingen, daar gaan we nu niet uitgebreid op in. Wat die Digital Market Act voorkomt of moet gaan veranderen. Onder andere ook met WhatsApp bijvoorbeeld. Dat de berichtjes interoperabel moeten zijn. Dat je bij spreken meerdere berichtenservices bij elkaar moet kunnen gebruiken. Dat soort dingen. Ja. Maar voor Google is vooral het Google My Business gedeelte natuurlijk vrij groot. Waarin je nu als bedrijf vaak een lijstje hebt. Een Google Maps locatie. Een eigen profieletje die heel vaak in een paneel verschijnt. Er gingen nu wat signalen in de markt en die zijn bij ons ook opgepikt dat, hey, dat kan wel eens gaan veranderen, omdat Google My Business dan niet Google My Business mag laten zien of de kaart, zeg maar zoals je het noemt.
Dan informatie over het bedrijf, zijn eigen informatie over het bedrijf.
Met de link en dat soort dingen, waardoor andere platformen die bijvoorbeeld ook bedrijfseigenschappen of je eigen locatiepagina's die je hebt of je vestiging bijvoorbeeld, in een keer weer belangrijker worden.
Maar dat is een verwachte verschuiving, hè? Dus dat Google moet het minder dominant maken, waardoor locatiepagina's van je eigen website veel dominanter gaan, veel prominenter kunnen worden.
Dat is wel iets wat afgelopen jaren natuurlijk is gebeurd, doordat Google steeds vaker gewoon eigenlijk die informatie uit jouw website trekt, of dat je dat zelf invult in jouw Google My Business profiel. Dat het dus als bijna al locatiepagina's met de contactgegevens, de telefoonnummer van de klant, de service, de route, locatie, alles staat er al op. Dus dat kan wel zijn dat dat en met name voor organisaties die veel met locaties doen of fysieke vestigingen, kan dat wel eens iets zijn om goed in de gaten te houden begin komend jaar, wat Google daar wellicht in gaat aanpassen.
Maar het is wel onduidelijk of ze ook echt gaan aanpassen, want het is best wel ingewikkeld en een hele korte doorlooptijd om dat ook
en ook hoe gaan ze ermee om? Want dit is een beetje net als de vorige keer wat ook gehad over Meta met die privacywetgeving. Ja. Misschien graven ze zich ook wel in en gaan ze vooral juridisch in verweer waarom dit dan geen...
Oh ja.
Dat het anders zou zijn dat het niet onder die Digital Market Act valt. Alleen ja, het kan zo zijn dat je ja, op allerlei plekken in Google misschien wel, misschien niet zo absoluut als van de Google My Business verdwijnt helemaal, maar nee. Wel dat je dat ergens een andere plek krijgt, een andere positie, zodat ze in ieder geval kunnen zeggen, we hebben wat gedaan.
Bereid je in ieder geval voor, zorg dat je locatiepagina's
gaan er eens over nadenken.
En over nadenken.
Nou, dat, zeker als je erg afhankelijk bent ja. van locatiegerichte search.
Ja, goeie. Dan hebben we het over search, maar search is meer dan Google, weten we het al de hele tijd. Maar je hebt ook nog een nieuw onderzoek kwam je tegen, waar je toch ook ziet dat ook TikTok wel echt een ja, prominente rol begint te spelen als zoekmachine. Wel ja. nog in hele niches, hè, waar ze toch eigen publiek aantrekken. Vooral de how-to's, geloof ik, hè, is in TikTok erg populair.
Ja. Ja, dit is wel een mooi onderzoek. Credits, waar credit due is, zeg maar. Rise at 7 is een agency uit de UK. En wat zij mooi hebben gedaan is echt een vergelijking gemaakt van specifieke verticals zoals reizen, home and living, mode, beauty, automotive, financiën bijvoorbeeld, mm-hmm. enzovoort. En wat zij eigenlijk heel mooi hebben gedaan is, ze hebben Google Search, de zoekvolumes, naast die van YouTube gezet en ja. naast die van TikTok. Gewoon letterlijk de
volumes die
voor specifieke termen die echt groot zijn in die branche.
Ja.
En daar zit een mooi white paper achter, waarin ze dus helemaal uit de doeken doen van ja, welke branches zijn dat nou specifiek? En daar vallen wel mooie dingen op, zoals in reizen. Ja, TikTok domineert daar echt ook heel erg in roadtrips of travel to en dan voor het land of de plaats maar ja. in, zeg maar. Dat daar ja, TikTok gigantisch in is gegroeid. Maar home and living bijvoorbeeld ook. TikTok heeft meer zoekvolume naar keukens en woninginrichting dan Google zelf.
Zo.
Kun je nagaan.
Zou je niet verwachten inderdaad.
Ja,
maar,
ja dat is de nieuwe generatie, zeg maar, of de TikTok ja. gebruikers. TikTok groeit ook in de doelgroep die dus huizen koopt of een verbouwingen ja. doet.
Je zou ook denken trouwens ten koste van Pinterest, maar vorige keer zagen we ook dat de zoekvolumes in Pinterest...
Pinterest gaat ook door. Ja, ja. Ja. Alleen in search dus is inmiddels in TikTok dus in zoekvolume groter dan Google op dat soort vlakken. Maar ook mode, nieuwe jeans, leggings, outfit ideeën, beauty. Nou, dat is op zich vind ik dat nog de minst verrassende. Ja. Maar ook automotive in de aankoopreis valt bijvoorbeeld op dat op TikTok en YouTube echt belangrijk zijn op bepaalde merken, thema's, modellen, reviews van auto's bijvoorbeeld.
Heel gerichte zoekopdrachten dus ja. uiteindelijk.
En ook financiën, hoe je geld moet besparen en dat soort dingen, wat TikTok ook steeds vaker gebruikt en YouTube ook.
Ja.
Dus...
En heeft het al gevolgen voor waar Google zelf, hè, de Google Search, dominant in blijft? Zie je daar nog effecten in? Bijvoorbeeld de locatiepagina's waar we net over hadden?
Ja, daar blijft gewoon Google wel heel dominant. Dus zeker ook gezondheidsgerelateerde vragen, dat soort dingen. Op huidige gebeurtenissen, zeg maar, blijft ja, Google nog zeker het grootste. En ja, ook YouTube op zich is niet verrassend, die waren altijd al groot. Hè? YouTube en search met how-to's en dat soort dingen. Alleen ja, de kern is dat het vooral het kijken wel eens waard is. En ik denk ook dat dit een ja, jaar over jaar trend gaat zijn. Dat in steeds meer in bepaalde categorieën verticals wel een verschuiving gaande is. En ik vind het een mooie manier om gewoon te benchmarken met de zoekvolumes. Mm-hmm. Je kunt ze ook uit TikTok.
Heel zuiver.
Heb het erover gehad begin dit jaar. Daar kun je sinds kort de zoekvolumes uithalen. Ja. Dat je gewoon eens kijkt voor jouw industrie van wat is ook de verschuiving. Wat is de trend zeg maar, van jaar tot jaar. Als je dat voor jezelf gaat bijhouden. Ja, om daar op tijd ook bij te zijn en daar ook in te spelen. Want het zoekresultaat is natuurlijk ook totaal anders. Met een videootje of echt een websearch.
Maar het zou dus echt zo kunnen zijn dat we van een aantal jaren waarin Google de enige plek was waar we begonnen. Naar iets meer naar marketplace zoeken ook natuurlijk. Dat je nu wel ziet dat die zoekopdrachten heel erg versnipperen over verschillende platforms.
Ja, met name in home and living vind ik echt interessanter. Want daar heb je natuurlijk een hele hoop van keukens tot aan klusideeën en dat soort. Heb je niet alleen Pinterest, maar dus echt ook al TikTok met video's.
How-to's. Ja.
How-to's. We hebben ook een aantal klanten waar we dat overigens al voor doen en ook het succes in zien. Zeg maar van short form, als je leuke gave tips hebt, dat die ook echt take off, wou ik zeggen. Maar dat die TikToks ook echt tractie
echt
krijgen
werken.
En flink aantal views. Dus,
interessant. Ja. We blijven nog even bij TikTok, want die hebben een deal met Disney gesloten en starten met de out of phone, noemen ze dat volgens mij.
Mooi, voor, hè? Dat is echt een... Het is me natuurlijk erover nadenkt.
Ja.
Out of home of out of
out
phone.
Out of phone, als aankondiging voor de digital out of home advertenties. Ik moet wel even heel creatief denken hoe ik dan van TikTok naar Disney naar out of home hoe die combinatie gelegd wordt, hoe ze bij elkaar zijn gekomen. Maar het gaat vooral om dat adverteerders van TikTok campagnes kunnen uitbreiden naar billboards, filmzalen en locaties zoals bars, restaurants, luchthavens, benzinestations en winkels. Dus dan moet je zien dat TikTok is een soort platform waar je dan die kanalen kan kiezen.
Ja, dus dat TikTok echt gaat zeggen van... Nou,
een breed advertentieplatform.
Ja, wij hebben een breed advertentieplatform met... campagnes die echt cross-media zijn... in plaats van alleen maar hun eigen inventory, zoals je dat zo mooi noemt. Dus het is eigenlijk een soort digital out of home, want dat is normaal de namen die we daarvoor hebben, zeg maar. In plaats van out of phone. Het is een soort digital out of home van TikTok, waarmee ze een hele hoop partners, Reach TV, Loop TV, Radiant, GSTV, Screen Vision, billboards, dus eigenlijk allemaal leveranciers van normale digital out of home kanalen bij elkaar bundelen.
Ja, zij hebben de posities, zij sluiten zich eigenlijk aan bij TikTok, waardoor je vanaf TikTok via al die kanalen dat kan verspreiden.
Ja.
Zo moet je het zien.
Ja. Ze hadden echt een advertentieplatform op zich. Ja. En dan kun je dus TikTok content, daar is het ook echt voor bedoeld, zo TikTok-achtige content of dat soort schermen ook naar fysieke locaties brengen.
Ja.
En waarom het een beetje met elkaar te maken heeft, is dat ze dat eigenlijk tegelijkertijd hebben gedaan met een deal met Disney.
Mm-hmm.
Dus dat stond een beetje was in dezelfde aankondiging werd dat gedaan. En daarin gaan ze ook met Disney een campagne voeren op een nieuw advertentieproduct waar dat dus ook in zit. Dat noemen ze Puls. Dus je had onze naam.
Kijk, om even rechten. Maar een factuurtje sturen.
Nee, en daarin gaan ze ook een grote campagne doen voor Disney. Waarin ze ook met de Disney-merken speciale muziek en effecten introduceren. En alle accounts die Disney ook heeft. Dat zijn er een stuk of 30. Ook voor Marvel.
Ja,
en dat ze er echt grootse campagnes mee gaan voeren. En dus ook allerlei, hun gebruikers ook allerlei content kunnen laten doen. Dus ook met filters en dat soort dingen. Dus,
De Out of Home zit eigenlijk los van de samenwerking met Disney?
Dat wel, maar het is wel een van de gelijk grote campagnevoerders voor zijn Out of Home campagne.
Ja, daar komen ze weer samen.
In 24 regio's doen ze dat, 4 weken de tijd. Dus het is echt een grote boom, zeg maar, waarmee ze het ook introduceren.
Hm.
En het is wel een interessante move dat je dus als advertentie... Het zou hetzelfde zijn als Meta of Facebook, Instagram in Nederland ook out-of-home advertenties zou gaan aanbieden met content.
Ik zit te denken, want als je de Google DV360 zou zeggen, dan heb je het ook in principe het Google-platform, waarmee je ook andere platforms kan gaan aansturen. Dus daar lijkt het dan een beetje op. Moet ik het zo daarmee vergelijken?
Ja, alleen het is ook een beetje TikTok-branded, met het type content van short-form video, zeg maar. Dus het advertentieformats van TikTok, die gaan ook meer naar...
Out-of-home.
Het is dan echt videobeelden, dat soort dingen. Het is niet zozeer van... Zet een plaatje door naar een billboard, wat bij alle leveranciers kan.
Nee, dus echt TikTok content.
TikTok gerelateerde campagne, echt ook de fysieke wereld in rol. Dus dat principe, dat is wel behoorlijk nieuw. Heb ik nog niet eerder gehoord of een merk of een advertentieplatform zien doen.
Ja. Interessant, Hey, zullen we toch even de ontwikkeling bij OpenAI samenvatten en kijken hoe we daar...
De storm,
hoe we daar nu naar moeten kijken. De oprichter van OpenAI werd weggestuurd door het bestuur, wat een soort stichting is die toezicht houdt. En daar was een verschil van inzicht.
Ja.
Hij was weg, dreigde bij Microsoft in dienst te gaan en nam bijna 700 collega's mee ongeveer.
Oftewel,
heel OpenAI.
Allemaal.
Ja, alles was weer leeg. Of zou leeg zijn. Toen is dat op het laatste moment weer teruggedraaid. Is hij weer terug op het nest? En betekent dat dus dat OpenAI gewoon doorgaat met waar ze mee bezig waren? Want er lijkt nog ergens een conflictje te zitten.
Ja, dat is, in Nederland hebben we daar die uitdrukking voor een glas en plas en alles weer leven zoals
het
was.
Precies, moet ik het zo zien? Ja.
Een beetje, heel plat gezegd komt er wel op neer. Want het heeft zelfs op NOS.nl gestaan, zo tijdens de verkiezingstijden.
Het
heeft wel wat aandacht getrokken, maar een hele hoop mensen denken ook, er is iets gebeurd, maar ik weet niet wat. Hoe het kwam is dat het boven OpenAI moet je weten dat er een non-profit boven zit. Dus daarom heet het ook OpenAI. Hun hoogste doel was niet winstmaximalisatie, maar was ook de maatschappij beschermen tegen de nadelen van AI.
Dus het idealisme, maar ook zowel in het voordeel, het toegankelijk maken, maar ook beschermen tegen de nadelen.
Ja, hun principe was zelfs, dat heeft een van die board members, de meest AI betrokken, of echt ook een wetenschapper, zeg maar, de andere van die board, dat ze waren meer gewoon, even gezegd, vrijwilligers, oud-CEO's van techbedrijven, maar die hadden niet direct AI-kennis. Die heeft ook nog, denk ik, een TED Talk, of tegelijkertijd dat die coup, zeg maar, of dat het ontslaan gebeurde, een TED Talk gehouden. Toen zei hij ook van, zelfs als er een andere partij zou zijn die een grotere voorsprong zou krijgen met AI, dan zouden ze hen gaan helpen om dat onder controle te houden.
Dat is eigenlijk hun hoogste doel.
Hun hoogste doel is AI onder controle krijgen, zodat het de mensheid betrekt. Maar goed, dat verschil van inzicht lag waarschijnlijk daarin, zo speculeert iedereen. Omdat Sam Altman, die eruit was gegooid, dus allerlei productaankondigingen had gedaan. En eigenlijk commercieel
Ja, het was echt een goed bezig toch? Is. Ja, precies. Abonnementsmodellen, veel features.
Ja. Ja. Snel dingen shippen, noemen ze dat in Silicon Valley. Snel dingen lanceren, testen, uitbreiden. Ja. Ook als de capaciteit bijna tekort en begint instabiel te worden. Gaan vlammen, knallen, product bouwen. En heeft dat waarschijnlijk tot discussie geleid intern. Hij deed ook nog dingen aan de zijkant bij voor... hij wilde hardware chips gaan maken met Nvidia. Oh, dat soort dingen. Dus waarschijnlijk hadden ze iets van... hey, dit is niet langer in het belang wat hij doet. En hij is misschien niet helemaal transparant over wat hij zegt. Dus we gooien hem eruit.
Ja.
Alleen dan heb je dus, die zijn niet zo handig geweest in de communicatie daarin.
Nee, en alleen hem eruit. Ja, dat, alle medewerkers hingen wel echt aan hem. Hebben ze onderschat.
Exact. En hij is wel heel goed in communicatie. Ja, dat is eigenlijk het onderscheidende ook daarin.
En Microsoft stapt in. Microsoft is natuurlijk de grote aandeelhouder eigenlijk van OpenAI. Dus die
dus feitelijk niks te vertellen heeft op papier. Nee, niks dat was het probleem. Maar, want ze hingen onder die...
Die konden niets. Maar die dachten wel van, ja, als je dan weggaat, kom bij ons. En dan nemen ze eigenlijk OpenAI over zonder dat ze het overnemen.
Exact.
Formeel.
Ja. Dus, en toen ze dat zagen, toen dacht de board van OpenAI ook... Oh, wacht even, dit gaat wel heel erg... excuses, sorry.
Ja.
Toen ging iedereen... Het was ook heel apart om te volgen, want dat gebeurde live op Twitter.
Ja.
Dus als je op Twitter keek, wist je het net zo snel als... Alle betrokken mensen zelf,
wat
zeg
er gebeurde,
maar.
Ja.
Dus gewoon letterlijk naar elkaar. Op een gegeven moment zei die wetenschapper, die zei dan... I am deeply sorry, I regret everything. En dat werd dan geantwoord door Sam Altman met een hart emoji.
Oh, echt?
Weet je? Gewoon een board discussie die publiekelijk werd gevoerd. Maar uiteindelijk heeft Microsoft ook gezegd van... We zijn eigenlijk blij dat het gewoon weer bij OpenAI blijft. En zoals Sam Altman dan ook twitterde na de tijd van... Sorry... algemene artificial intelligence is 4 dagen vertraagd.
Ja.
En verder gaan we gewoon door.
Gewoon weer door, ja.
Precies.
Ja, en dus, toch denk je wel, als dit dan gebeurt, denk je wel, we zijn wel heel erg afhankelijk en dus ook heel kwetsbaar van wat daar dan, de dynamiek die daar ontstaat. En dan kan ook in één keer zo'n bedrijf compleet omvallen, hè? Want daar leek het heel lang, of ook wel een paar dagen op, dat het bedrijf gewoon zou stoppen.
Ja, exact. En dit is inmiddels wel technologie geweest waar een hoop bedrijven ook op draaien.
Ja.
OpenAI, de API bijvoorbeeld, waar van de AI-tooling gebruik wat gaat.
In de vorige puls had het volgens mij over dat het even niet werkte, OpenAI.
Ja.
Dat dus dat mensen zonder werk zaten op dat moment.
Ja, bepaalde tools functioneerden niet, waar mensen licenties voor betaalden om dat dagelijks te gebruiken.
Ja.
Dus,
het is een kwetsbaar iets. Ja.
Ja. Dus ik denk ook dat Microsoft, dat is denk ik wat er nu wel gaat gebeuren. Microsoft is even flink kritisch gaat kijken naar... De corporate governance, zeg maar, naar de organisatie. En om in ieder geval te zorgen dat dit niet weer gebeurt. Alleen het is wel ook een belangrijke consequentie voor het veld wat kijkt naar de veiligheid, zeg maar, en de onafhankelijkheid van AI. Want dat heeft natuurlijk wel hiermee ook een knauw gekregen. Die board daarboven, die missie moet bewaken, die is nu in principe weer weg. Dus hoe dat dan verder gaat...
Ja, is dat dan wel geborgd vervolgens, inderdaad, op die manier.
Ja.
Oké, maar denk je dat het rustig dat we door de heftigste storm heen zijn? Of?
Dat denk ik wel. Alleen het zal nog zeker wel een discussie in een staartje krijgen van wat is er nou precies dan gebeurd dat Sam Altman het veld moest ruiken.
Wat is dat tussen?
Wat was daar de trigger geweest en wat was dan de oneenigheid? Daar zal vast nog wel wat een en ander. Dat is het laatste woord er niet over gezegd.
Nee, dat denk ik ook niet. Nee. Gaan we terug in de tijd met de Pulse from the Past. 35 jaar geleden, althans in november is dat deze maand inderdaad, dat Nederland als eerste in Europa een aansluiting kreeg op het internet. Ik had helemaal niet door dat het alweer 35 jaar geleden was.
Ik was er nog net niet bij. Net niet. Het scheelt niet veel. Jij denkt net wel?
Ik was 4 jaar toen het kwam. Ja.
Ja. Mm. Nee, het is meer dat ik zat te kijken, want altijd even kijken van wat is een belangrijk moment. En toen zat ik tussen het nieuwsbericht te kijken en toen zag ik in één keer weer een nieuwsbericht wat iets... aanhaal. Ik dacht, het internet.
Ja.
Vrij, misschien zeggen we dat over ChatGPT of zo. Over,
over zoveel jaar.
Zoveel jaar van toen begon het. Maar dat inderdaad de eerste open internet werd het onderzoek in het instituut CWI bij Amsterdam aangesloten. En daarna duurde het natuurlijk wel 5 jaar, denk ik, voordat mensen echt met een browser en een personal computer, zeg maar, op het internet op konden met een browser dat je een adres intypte en dat je dan naar een webpagina ging.
Ja.
Want het internet alleen, dat is nog niet het HTTP en www, zeg maar, met websites. Het internet was gewoon puur het protocol dat alle computers met elkaar konden praten en de standaarden op elkaar af werden gestemd. Dus,
verre van consumentengebruik eigenlijk nog. Ja,
dat was echt, dan moest je echt een techneut zijn om het internet op te kunnen. Het enige is dat de computers standaard met elkaar konden praten, omdat het internet was en niet een ander... Ja,
maar toch,
netwerkportaal.
Dat ging wel snel, want voor mijn beleving was een jaar of 10, denk ik. 10, 12, middelbare school hadden we gewoon internet. Dus ik denk dat het 12 was. Dus dat is 8 jaar na de introductie.
Ja, dat is heel
eerder,
snel is gegaan.
Ja, was het
dat
al,
ging eigenlijk tegelijkertijd met de personal computer, zeg maar. Ja. Had je ook inderdaad ook het internet wat ook kwam. Dan had je nog inbelmodems.
Zeker.
ISDN.
Ja,
en,
telefoonlijn
moet
is onbereikbaar.
Je wel ouder zijn dan 30 om daar denk ik iets van te kunnen herinneren. Maar ja, dat heeft een flinke basis gelegd nu. En wat ik nog als luistertip mee wilde geven was... is er een podcast, Podcast over Media heet die. En dat is in principe een open aflevering. Normaal zit achter een betaalmuur. We hebben zo'n serie die het Internet Pioniers. En de 4e aflevering daarvan. En dat was echt dan leuk om te luisteren. Met name als je zelf een beetje geïnteresseerd bent in internettechniek. Of even een nostalgische throwback wil naar de jaren 90. Daar zit een man aan tafel. En die heeft eigenlijk mede het internet uitgevonden als Nederlander. Dus die is bij
betrokken
al
bij
die
standaard.
Ja, bij echt de standaardontwikkeling. Als je bijvoorbeeld HTTP of www.
Ja.
Of überhaupt het internetprotocol, zeg maar. Dus waar alles overheen loopt, zeg maar. Ja. De universele laag, dat heeft hij onder andere mede bepaald met de standaarden schrijven. En hij heeft in al die werkgroepen gezeten. Hij heeft nog met Tim Berners-Lee, die dus het WWW heeft uitgevonden, zeg maar, discussies gehad. En hij vertelde van die anekdotes hoe Tim in de eerste meetings dan een beetje werd weggelachen met zijn idee. Omdat het nog geen goed genoeg idee was.
Ja,
maar ze het soort van, zeiden ja, dat WWW. En dat ze gingen nadenken over, ja... www, HTTP, en dat iemand zei van... ja, maar straks moet het op een billboard komen te staan. Of zo. Iemand zei, je gaat toch geen internetadres op een billboard zetten, weet je wel? Met echt dat hele idee over hoe groot het kon worden, zeg maar, nog helemaal niet...
Nee.
Ja, werd, ja, er werd nog helemaal niet zo over nagedacht. Of dat een Nederlander ook... dat er één iemand was, ik noem hem weer Henk.
Ja.
Die was in Nederland verantwoordelijk voor alle .nl-domeinnamen. Dus als je een... .nl domeinnaam, dan als Henk op vakantie was, dan kreeg je hem 2 weken lang nog niet. Dan lag je op een grote stapel.
Ja, en dat, mail, dat vroeg je niet eens per mail aan of per internet aan, zoals nu dat je online hebt besteld. Maar dat,
per fax.
Per fax,
per
telefoon, ja.
Ja, ja, precies. En dan kwam, was er gewoon één iemand was daarvoor verantwoordelijk. En dat is later het SIDN.nl, gewoon waar je nog steeds de .nl domeinnaam, bijvoorbeeld de registratie kan zien en zo.
Ja.
Uitgegroeid aan een stichting. Dus.
Automatiseerd en snel allemaal, ja. Leuk, dus een podcast tip om terug te luisteren. Podcast over media van Ernst-Jan Klupping en Alexander. Nee, Ernst-Jan Fout en Alexander Klupping. Ja,
precies.
Elkaar. Dan blijven we ook even bij de podcast. Want fun fact, een beetje in ons eigen straatje natuurlijk, met de podcast groeien door in Nederland. Het aantal Nederlanders dat maandelijks naar een podcast luistert is afgelopen jaar met 1 miljoen gestegen tot 3,4 miljoen. Een derde meer dan vorig jaar. Dat is een mooi resultaat. Dat was een mooie stijging. Ook echt wel... een medium dat niet meer zo verdwijnt, denk ik.
Ja, wat je ziet is dat een hele hoop professionele mediabedrijven... denk aan een RTL, denk aan een SBS ook, zeg maar. Of BNR, dat natuurlijk ook veel doet met podcasts.
Ook NRC. Ja.
NRC, dat je echt een hele hoop volwassen mediabedrijven ook erin zijn gestapt. En hun eigen podcasts ontwikkelen en ook vaste luisteraars. Dus het heeft een... Dat vond ik wel een inzicht. Dat was 3-4 jaar geleden, waren dat allemaal nog experimentele losse vlodders. Nu heeft ieder fatsoenlijk mediabedrijf heeft een soort serie aan podcastkanalen. En dat is dus ook echt groeiende. En krijgt echt een vaste schare luisteraars. Een beetje net als echt de vervanging van radio begint nu op te staan. Dus dat is in die zin ook wel in het vakgebied als je hebt over adverteren, campagnes, dat soort dingen. Heb je ook vaak een podcast. En dat is een oude nieuwsrubriek in een krant, zeg maar. Je trekt een hele specifieke selecte groep luisteraars aan... van een bepaalde subcultuur of van een met bepaalde interesses. En dat zie je wel dat ook dat medialandschap en advertentielandschap... ook erin professionaliseert.
Ja, en je ziet ook dat het steeds meer een beetje het video-on-demand achterna gaat. Hè? Je hebt een abonnement bij Netflix, dus bij abonnement bij NRC of bij Podimo... of bij BNR wellicht, daar is het abonnementsmodel. Maar je moet zo'n abonnementsmodel hebben eigenlijk... om toegang te hebben tot veel van dat soort...
Ja, dat ook.
Ja. Van die
hebben ze wel,
die
net
podcast.
Als die luistertip, hebben ze vaak van die openbare, zeg maar, die dan minder diepgaand zijn.
Ja,
of,
om je binnen te
of een exclusive, zeg maar. Of iets wat achterloopt met een kwartaal.
Ja, maar het verdienmodel verandert ook wel. Of zijn ze ook heel erg bezig. En steeds meer zijn mensen ook bereid om ervoor te betalen. Dus,
Maar podcast wordt een serieus mediakanaal als je hiermee bekijkt. Als je dat bereikt, dat is toch best wel fors hoor. Ook, gewoon 3,5 miljoen bijna.
Met hele hoge attentiewaarde. Ja. Nou, interessant. Wil je weten of meer weten over dat onderzoek of over iets anders wat we bespraken, dan ga naar onze show notes. Vind je onderaan deze aflevering in je podcast app of op advice.nl/podcast. Heb je tips, vragen, reacties of ideeën, laat het dan weten via podcast@advice.nl. En zorg dat je op de hoogte blijft van nieuwe afleveringen door je te abonneren. Voor nu weer bedankt voor het luisteren of kijken en heel graag tot de volgende aflevering.